dat was het nieuws.
Radio 1.
Look at there, from behind that hill, smoke and flame right up to the sky. And listen, do you hear what I hear?
Touché. Jan Houtekiet.
Zoeken naar de weken plekken van Tim van Steenbergen, de modeontwerper. Wil je meedoen? SMS 5680, het forum op radio1.be, Facebook Radio 1 pagina en de hashtag op Twitter Radio 1 Touché. Tim van Steenbergen, nog een uur bij ons.
Ik zit van Ryan Adams, Tim van Steenbergen. Een vraag van Renaat van Hoof. Wordt er nog niet biologisch katoen gebruikt? Want ook dat is, zegt hij, gezien de hoge hoeveelheden pesticiden die worden gebruikt bij katoenproductie, onethisch. En toch zegt hij, ik vind bij bekende ontwerpers vaak geen biologische kleding terug. Dus jouw ethische principes, daar staat er een beetje alleen mee.
Goh, ja, dat is natuurlijk... Je kan niet als ontwerper natuurlijk alles biologisch maken. Dan zit je ook vast, maar je kan wel proberen zoveel mogelijk mee te gaan. Je kan als ontwerper bijvoorbeeld kiezen, en dat stelt als wie je kleding maakt, om in China al uw zijdes aan te kopen. Maar je kan ook zeggen, nee, ik ga toch voor Frankrijk of Italië. Mm-hmm. En ik kan u zeggen, dat is een heel ander procedé. Die prijs ligt ook anders. En ik ben me daar ook van bewust. Ik ga dat ook niet tegenspreken dat we allemaal of in alles 100% ethisch of biologisch zijn of 100% correct zijn. Maar je kan wel proberen stap voor stap daar een weg in te vinden. En ik kan u ook meedelen als klein bedrijf bijvoorbeeld om biologisch katoen aan te kopen. We proberen dat wel. Maar als klein bedrijf kunnen wij niet direct 4000 meter beginnen aankopen. En dat is het probleem met heel veel van die biologische materialen, dat je direct zo'n enorme hoeveelheden moet aankopen dat dat niet past binnen je verwerkingsproces, omdat je die afzetmarkt nog niet hebt.
Je moet in de politiek, je begon net je zin met, ik kan u ook meedelen dat...
Wie weet in een volgend leven.
Nu ben je bedrijfsleider, dat is al meer dan de handen vol. Terwijl, je zei net, dat werk voor die Ring des Nibelungen, ja, dat is een massa werk. Dus je hebt je handen al vol. En nou plus moet je daar dan nog een boad bij runnen. Doe je dat met plezier? Loonadministratie, sociale bijdrage?
Ja, natuurlijk. Ik heb natuurlijk heel goede mensen die zo de lonen en administratie en zo voor mij opvolgen. En ik moet dat eigenlijk alleen maar nakijken of balansen bekijken. En daar ben ik heel gelukkig voor dat ik eigenlijk heel snel goed omringd ben geweest. En dat is heel belangrijk, want ik ben begonnen als ik 22 was met een eigen bedrijf. En dat is heel vroeg en dan heb je helemaal geen besef. Want je denkt, ah ja, ik ga een collectie maken en iedereen komt wel. Maar ja, je weet totaal niet wat eigenlijk de realiteit is.
Nee, en je was 22 in 1999, als ik goed kan rekenen.
2000.
Of 2000. Ja. Wat gebeurt er een jaar later?
Ja, 9-11.
Ja.
En dan zit je met een bedrijf en een collectie en eigenlijk is er bijna geen afzetmarkt meer. Dat is een heel grote shock geweest in de modewereld. Omdat heel die Amerikaanse markt, die heel interessant was voor Belgische ontwerpers, of die ook heel erg op zoek was naar nieuwe creativiteit, valt ineens eigenlijk weg.
Ja, en is dat een beetje teruggekomen, die Amerikaanse markt?
Ja, dat is wel terug aan het komen nu ook, maar dat is niet meer zoals het vroeger was. Nee. Ook nu met heel de economische recessie, dat is een heel andere manier. En ergens kan je zeggen dat dat als ontwerper een heel grote tegenslag is, maar langs de andere kant denk ik ook eigenlijk ook ergens goed dat ik daar ben begonnen, omdat je dan wel start vanuit de realiteit.
Mm-hmm.
Dus je bouwt je bedrijf op en ik ben er na 10 jaar nog steeds. Nog altijd onafhankelijk. Dus je bouwt wel op een heel realistische manier iets op. En ja, ik denk dat dat deze dag toch heel belangrijk is.
9-11 toch kunnen overleven ondertussen.
Ja, en crisissen en economische crisissen. En ja, en ja, we zijn er toch nog. En ik kan trouw blijven aan wat ik echt wilde doen.
Je bent echt consequent in de pluralis majestatis. We zijn er toch.
Ja, ik weet het. Dat is gewoon te
wij komen als Tim van Steenbergen, ontwerper van mode. We zijn er nog.
Ja.
Ondertussen zijn de wereld evenwichten, de economische evenwichten aan het verschuiven. China, Rusland, Jean Pas. Vind je dat aantrekkelijk of een beetje bedreigend?
Goh, ik vind dat dan ga ik weer politiek klinken, denk ik, maar ik denk dat dat twee kanten heeft.
Wij.
Ja, ik zei ik.
Ja.
Het is een interessante markt. En het is iets waar je als ontwerper rekening mee moet houden. Want je moet beginnen nadenken van hoe kan ik op die markt binnenkomen zonder onmiddellijk gekopieerd of zonder onmiddellijk licenties te moeten geven. Het is een heel moeilijke markt, die Chinese markt, om export te doen. Het is heel moeilijk.
Ja.
Ook qua exportrechten en kosten. Het is echt heel moeilijk.
Ja.
Maar het is wel heel boeiend om naar daar te reizen en te kijken wat daar gaande is. Want het is wel zo, Korea is heel belangrijk op modisch gebied aan het worden. En ik ben nu vorige week toevallig nog in Sydney geweest, in Australië, omdat we daar ook een nieuwe corner hebben opgedaan in een grote winkel. En daar zie je ook dat heel dat Aziatisch publiek ook naar dat soort steden reist, aan die kant van de wereld, om te gaan shoppen. En je ziet al die grote merken daar ook winkels open doen, omdat het eigenlijk goedkoper is daar dan in China.
Dan in China zelf.
Dus eigenlijk, die mensen gaan bijna hun vliegticket, hebben ze daar bij in, omdat die import is zo duur.
En dat is dan weer niet goed voor de ecologische voetafdruk?
Absoluut niet.
Hoe is het met die van jou gesteld?
Niet zo goed. Niet zo goed. Ik vlieg heel veel, hè.
De politie waarschuwt voor een obstakel op de E313 van Antwerpen naar Luik in Rans. Daar ligt een ijzeren balk op de middenrijstrook. Verder vertragingen richting Brussel op de E19 vanaf Machelen en op de E40 vanaf Sint-Stevens-Woluwe. Op de grote buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. Op de binnenring tussen Grimbergen en Vilvoorde en tussen Mont-Saint-Jean en Opin. Richting Gent op de E17 tussen Nazareth en Zwijnaarden. Richting Kortrijk op de E17 tussen Gentbrugge en De Pinte. Er wordt getakeld op het knooppunt in Desselbergen. Wie van de E17 komt, kan de R4 de ring rond Gent niet op richting Zelzaten. En door een ongeval is op de E40 van Brussel naar de kust in Jabeke de oprit versperd.
Was de zomer fris? Het najaar wordt heet. Vanaf volgende week draait Radio 1 weer op volle kracht met De Ochtend.
Lisbeth Imbo, Gilles De Koster,
Peter Sempichal en
Joos.
Vandaag
Annelies Beck,
Xavier Taverne en Nieuwe Feiten.
Lieven van den Houten.
Ze zijn allemaal terug vanaf volgende week op
Radio 1.
2, 3, Hooverphonic heb je al ontworpen voor popgroepen, Tim?
Goh, ik denk, ik ben begonnen, mijn eerste popgroep was Marilyn Manson.
Ja.
Ja, dat was als hij, voor het concert, als hij hier op tournee was. Maar ik heb hem toen zelf niet ontmoet, want ik was er niet echt happig op. Dus we hebben eigenlijk gewoon die kleren allemaal gemaakt en dan doorgestuurd.
Ah, kijk eens.
En dan de kleedster even opgelost. Goh, en ik dan met Jasper Stevelink heb ik samengewerkt. Met Arit, als ze de comeback maakte, heb ik helemaal gekleed.
Kijk.
En ja, we hebben wel geregeld mensen die dan bij ons komen en waar we dingen mee doen.
Ja, ja. Dingen mee doen.
Ja.
Miet Dresen is een zelfstandig werkende naaister en die werkt op maat van de klant. Dus de klant komt bij haar iets bestellen en zegt, ja, af en toe laat ik mij wel eens inspireren door de grote namen. Zegt, het is geen kopie, maar ja, we nemen toch iets over. Wat vind je daarvan?
Ik vind dat een compliment. Ik vind dat ook... Ja, dat is
geldt er zoiets als auteursrecht in de modewereld?
Auteursrecht, ja, dat zal wel bestaan. Maar dat, dan denk ik dat je echt over die heel grote huizen gaat beginnen. En die zullen wel alles beschermen. Maar ik zeg altijd zoiets van, als ik in bepaalde ketens mijn ontwerpen ga zien, ga ik dat maar bekijken als een compliment. Dat is teken dat je de goede richting zit, denk ik dan.
Dus jouw ontwerpen zijn niet beschermd? Je bent...
Nee, de naam is natuurlijk beschermd. Ja, maar de ontwerpen
zou er
niet,
nog
nee.
Keren. Nee. Een leuke vraag van iemand via 5680 sms. Laat je voor de... Je weet dat metsers, bouwvakkers die een huis aan het bouwen zijn, af en toe maken die in het beton zo een markeringtje om te zeggen van een soort signatuur. Doe jij dat zo, een soort verborgen signatuur, ergens in een binnenzak of zo?
Ja, wij doen wel dikwijls zo de binnenkant van bij ons in de kleding is dikwijls even belangrijk als de buitenkant. Ja. Omdat ik daar zo ook de filosofie had van, dat is wat de heel privé is, snap je? En dat je dan zo, dat is je geheim en dat daar bijvoorbeeld een bepaald lint in is verwerkt of een bepaalde decoupe of een bepaald motief wat het net iets specialer maakt en dat eigenlijk een heel persoonlijk gegeven wordt. Eigenlijk dat je alleen voor jezelf houdt, dat je niet laat zien.
Ja. De Tim van Steenbergen, maar de buitenwereld mag het niet
mag
weten
het niet
dat
het
een van Steenbergen is. De modewereld, wie een beetje in stereotypen denkt, ziet natuurlijk alleen, zoals je zelf zei, de buitenkant ervan, het wat meer frivole, de showkant. Clichés, maar zullen we maar zeggen of ze kloppen of niet. De modellen die aan de kook zitten, de anorexia-modellen die het maatje moeten hebben, wat de ontwerper van hen, eigenlijk een soort biotoop die alleen maar rare snuiters en excentriekelingen aantrekt.
Goh, ja. Ik denk dat dat deels waar is. En ik denk dat dat ook waar is, die modellen met die kook, dat dat echt een probleem is. Of die size zero, maat 34, is... Ja. Persoonlijk, kijk, dat is een tendens geweest. Dat is al een tijdje en ik vind dat lang aan de gang. Persoonlijk hou ik daar niet van. Ik hou ervan om... Ja, kleding te maken die echt voor een vrouw bestemd zijn. Dus ik probeer ook mijn showroommodellen zijn heel vrouwelijk en hebben heupen en taaien en hebben borstwelvlies.
Ja, maar, want iemand zei daar straks ook, of mailde daar straks van, je ziet op die catwalks zie je alleen maar ja, mensen met maten die
niet bestaan,
niet ziet,
die eigenlijk niet realistisch zijn. En dat is natuurlijk, ja, dat is een deel van de mode is zo gegroeid. En dat is misschien ook daarmee dat ik dikwijls teruggrijp, zo naar die jaren 50, omdat je toen die modellen, dat waren echte vrouwen, dat waren echte iconen. Zo type Grace Kelly en zo. En dat is eigenlijk meer het beeld dat ik wil brengen. En ik vind dat
vrouwelijke vrouwen.
Een vrouw is een vrouw. Ik maak vrouwenkleren voor vrouwen, niet voor halve jongetjes, snap je? Dus dat is ook mijn ontwerp, leent zich niet tot dat soort modellen. En dat is dikwijls wel ja, vechten met de stylisten en zo, omdat die wel allemaal zo dat beeld willen brengen. Maar ja, ik heb zoiets van, ja, ik denk niet dat ik als klein merk dat ga kunnen veranderen. Ik kan dan maar mijn ding blijven doen. En ik denk dat dat ook wel gaat veranderen, want dat is niet meer realistisch geweest de laatste jaren. Dus je voelt wel dat dat terug realistisch moet worden.
Soms geraken mensen die in die modewereld rondlopen ook een lichtelijk van de planeet. Zo werd er in maart dit jaar nog iemand ontslagen bij Dior, omdat hij er eentje te veel op had en wat rare uitspraken deed. Hoor, Frank Renaud.
Nou ja, die voormalige topontwerper van het modehuis Dior, John Galliano, 50 jaar oud, staat dus inderdaad morgen terecht omdat hij vorig jaar en dit jaar mensen beledigd zou hebben op een café-terras in Parijs. Hij schold mensen daaruit voor vuile Joden en hij dreigde ze zelfs ook te doden. En dat klonk op dat terras ongeveer zo.
No, but I love Hitler. People like you would be dead today. Your mother's, your forefathers.
Ik hou van Hitler en mensen zoals jij zouden dood moeten zijn, zegt John Galliano tegen mensen op dat caféterras tijdens deze opnames die in december vorig jaar zijn gemaakt. En je hoort ook duidelijk dat hij in beschonken toestand is.
Een duidelijk geval van dubbele tong. Heb je de man ooit ontmoet?
Ja, ik heb hem ooit ontmoet in New York, ja. Maar 10 jaar geleden.
En wat zei hij?
Niet dat. Hij zag er toen ook nog iets beter uit dan... Ik heb ook die beelden gezien. Mm. En dat is natuurlijk een heel spijtige zaak, want dat was een zeer, zeer getalenteerd iemand. Mm. En een carrière die zomaar ineens is gedaan. Maar ja, dit is onvergeeflijk. Ik vind, je bent ergens een publieke figuur, dus dit doe je niet. Dat is...
Ja, Lars von Trier heeft ook zo'n uitspraak gedaan in Cannes. Zij het niet dezelfde.
Ja, maar dat
natuurlijk
is een andere manier van dat soort uitspraken. Dit is gewoon, je ziet ook, die mens is gewoon compleet op.
Ja.
Daar zit iemand die zichzelf niet meer is.
Ja, maar zit er te veel prestatiedruk erop?
Het is een heel harde wereld. Het is, ik denk zeker als je voor zo'n huis werkt. Ik bedoel, ik moet nu ongeveer... Ik doe mijn eigen collectie, ik doe brillen, schoenen. Ik werk voor Luc Duchesne, Exchine. Dus ik teken ongeveer 1500 modellen per jaar. Wat veel is.
Maar zo'n mannen,
dat is meer dan dubbele. Die moeten 6 collecties per seizoen maken. Dus dat is een machine. En als je dan niet wegblijft van al die drugs en die drank en een beetje gestructureerd leeft, dan hou je dat niet vol.
Ja.
Dan hou je niet vol.
Hoeveel man werkt er bij jou?
Bij mij, dus voor collectie Tim van Steenbergen, zijn we met 5.
Ja.
Dan heb ik mijn bureau in Brussel voor collectie Luc Duchesne. Daar zijn we ook nog eens met 5 of 6. En dan heb ik het team dat bij Theo zit, de brillencollectie doet. Dus dat is eigenlijk allemaal in aparte cellen opgedeeld.
De holding team van Steenbergen. Ja. Uitgelegd voor beginners.
Ja.
Tim, we hebben nog straks een half uurtje en daar gaan we Maria Callas ten tonele voor. Als je dat plezier kan doen, ik hoop van wel. Ondertussen hebben we een Zweedse dame die naar de naam Lisa Ekdahl luistert en die Vem Veet zingt. Dat betekent wie weet, heb ik me laten vertellen.
Du är en saga för god för att vara sann. Det är en saga i sig att vi funnit varann. Vi kunde lika gärna aldrig någonsin möts, eller var vårt möte redan bestämt långt innan vi fötts. Vem vet inte du, vem vet inte jag. Vi vet ingenting nu, vi vet inget idag. Vem vet inte du, vem vet inte jag. Vi vet ingenting nu, vi vet inget idag.
Wat anders dan de Zweedse kok uit de Muppet Show, Lisa Ekdahl en Wim Veet. 12:30, de hoofdpunten uit het middagnieuws met Kevin Major.
In Libië blijft kolonel Gaddafi onvindbaar. Zijn hoofdkwartier dat de rebellen gisteren veroverden is helemaal doorzocht. Er wordt nog steeds gevochten in Tripoli. De Nationale Overgangsraad in Libië wil intussen dat Gaddafi in eigen land voor de rechter komt en dus niet voor het internationaal strafhof in Den Haag. Hij kondigt ook verkiezingen aan over 8 maanden. En in Borgerhout woedt een zware brand in een magazijn met dakbedekkingsmateriaal. De brandweer van Antwerpen is ter plaatse met zeker 10 bluswagens. Er is veel zwarte rookontwikkeling. Er is zeker 1 gewonde, 72 woningen in de buurt zijn ontruimd.
Radio 1.
Meteen mee.
Touché.
On Your Own van de editors, Tim van Steenbergen. Zeg nog eens de cijfers, je hebt het daar straks gezegd. 1500
tekeningen, ja, plus minus.
Tekeningen maak jij op een jaar tijd?
Ja. Alleen mode, hè?
Ja, ja. En hoeveel werkdagen heeft een jaar in het bedrijf Tim van Steenbergen?
Nou, dat is nogal lange dagen en ja, ik ben daar eigenlijk constant mee bezig.
Ja. Maar hoe hou je dat fris? Dat is toch bandwerk, dat moet toch dodend zijn? Creativiteit bedoel ik.
Ik hou dat eigenlijk vooral, denk ik, fris door zoveel dingen te doen en door te reizen en door naar Milaan te gaan en dan denk je weer na of zie je weer andere dingen en van daaruit krijg je weer ideeën. Dat is ook iets dat ik heb geleerd.
Hmm.
10 jaar geleden kon ik dat niet, maar nu is dat, ja, alles kan inspirerend zijn.
Ah, ja.
Ik zie bijvoorbeeld een logo op de micro en ik denk, interessant.
Ja, dat van... ja, dat, ja.
Ja, ik vind het heel mooi. Dus zo alles en dan begint dat daar weer, oh, daar kan ik dat of dat mee doen en zo... ben ik daar eigenlijk constant mee bezig.
Ja, zoals schrijvers of muzikanten dat hebben, zo'n notitieboekje,
ja,
waar je...
ik heb mijn zwarte boekjes.
Heb je het bij?
Ik denk het wel, ja.
Nou, dan moet je het straks maar eens, ja, eigenlijk willen zien wat erin staat. Ja. Ik ben benieuwd.
En daar noteer ik alles in. Ook alle projecten, alles, alle ideeën, constant als ik op weg ben, gaan daarin en dan van daaruit vertrekt heel veel.
Je zegt op reis, 1500 ontwerpen per dag. Is er tijd voor een beetje ontspanning?
Ja, toch wel hoor. Ik bedoel, ik probeer dat heel gestructureerd te doen en ik lees heel graag.
Wat lees je?
Van alles. Het laatste wat ik nu heb gelezen is Umberto Eco, De Begraafplaats van Praag.
Mm-hmm.
Tom Lanois heb ik nu ook gelezen, Spraakloos. Vond ik heel mooi.
Ja.
Maar eigenlijk van alles. Ik heb altijd wel boeken naast mijn bed. Ook qua ontspanning om de knop af te zetten.
Mm-hmm.
Je moet dat wel doen om zo even te stoppen met denken in kledingtermen en even een andere... universum binnengaan.
En je verplicht jezelf daartoe?
Nee, maar ik doe het ook heel graag. Ik vind het heel ontspannend.
Ja.
Voor mij de ontspanning, de manier van ontspannen waar ik echt van rustig van word, is lezen. Lezen en sporten eigenlijk.
Ah, welke sport doe je?
Echt fitnessen en gaan lopen. Ik woon op het eilandje in Antwerpen en,
ja,
dan loop ik de haven in en dan loop ik helemaal echt door de dokken en zo helemaal op je eigen.
Vast traject.
Ja, eigenlijk wel, ja.
En hoeveel kilometer doe je dan zo ongeveer?
6-7 kilometer.
Ja. iPod op de kop?
Ja, klopt.
Op het hoofd, pardon.
Ja.
En wat staat er dan op? Daar staat dan misschien
daar
wel...
Staat dus, ja, daar staat dus geen klassieke muziek op. Nee. Daar staat echt meer, ja, gelijk de Editors of Underworld en echt zo...
Vind je een gezonde... Ben je van het principe gezonde geest, gezond lichaam?
Ja, absoluut. En dat is iets dat ik echt heb geleerd de laatste jaren. Dat het heel belangrijk is... Om in balans te blijven.
Ja.
Kijk wat er gebeurd is met John Galliano. Ik denk dat daar de balans ver zoek was.
Ik noem Alexander McQueen.
Ja, ook een heel triestig...
Ja, wat was het verhaal precies, die zelfmoord? Ja, te veel druk?
Ik denk ook te veel druk. Maar natuurlijk, dat zijn ook allemaal mensen die staan onder die grote groepen. En daar zit denk ik heel veel druk. Die moeten presteren. En dat is, zoals ik zei, dat zijn zelfs geen 2 collecties meer per seizoen. Dat zijn er 4, 5, 6.
Mm-hmm.
En denk op een bepaald punt is die druk zo groot, want het moet er wel uitkomen. Ik denk dat we een van de enige artistieke sectoren zijn waarin je om de 3 maanden altijd maar nieuwe ideeën...
Ja.
Zoals schilder kan je zeggen, oké, ik ga mijn expositie plannen naar volgend jaar, maar bij ons, nee, je kiest niet zelf, je moet mee met dat systeem.
Ja, want jij tekent, als ik het goed heb, 6 collecties per jaar.
Ja.
En dan heb je daar rond een collectieplan. Wat is dat precies?
Een collectieplan is eigenlijk de analyse van de vorige collecties en waarin je bekijkt van, bijvoorbeeld voor de damescollectie zomer, hoeveel jurken heb ik nodig? En welke lengtes in die jurken?
Ja.
En hoeveel mouwen? En hoeveel zonder mouwen?
Ja.
Hoeveel jasjes? En zo, dat je echt bekijkt, dat is echt de analyse die door de verkoop wordt doorgegeven. En van daaruit maken we dan eigenlijk, bundelen wij eigenlijk het creatieve samen met... de economische realiteit.
Ja, mensen die dit horen kunnen zeggen, ja, het is allemaal, het is business, het is marketing, het is kijken wat de markt moet hebben en dan maar produceren. Waar is het ambacht nog?
Ja, het ambacht is bij mij omdat ik het mooiste is dat ik elke dag in mijn atelier zit en dat ik nog alle patronen van mijn damescollectie zelf uitteken. Van begin tot einde. Dus dat is echt wel ambacht, denk ik dan toch.
Vertragingen richting Brussel op de E19 vanaf Machelen en op de E40 vanaf Sint-Stevens-Woluwe. Op de grote buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. Op de binnenring tussen Grimbergen en Vilvoorde en tussen Mont-Saint-Jean en Opin. Richting Gent op de E17 tussen Nazareth en Zwijnaarden. Daar is door een ongeval de middenrijstrook versperd. Richting Kortrijk op de E17 tussen Gentbruggen en De Pinte. Meer dan een half uur vertraging. En in Borgerhout hinder door een brand. Ter hoogte van de dokter van de Perlei, ook de luitenant Lippenslaan, is volledig afgesloten.
Ik herinner mij nog goed in hoe men mij vertelde van het harde buitenleven. De boeren op hun velden,
het binnenhalen van de oogst. Het weer was droog en heet. De lijven plooiden naar de hooivork en stonken naar het zweet. Het graan was rijp en binnen, de boer zijn hoogste wens. Men zei mij dat dit alles een paradijs was voor de mens. Hier laat ik je los, Tim. Van hieraf moet je gaan, met vallen en opstaan. Van hieraf moet je gaan. Men wees mij hoe de mens Tim de grond gewonnen had, waar men de zoete druif verbouwde en het helder gerstenat. De weide vol met hooi, het hooi voor het jonge kalf. En wie het vers gebraden kalf niet lust, zo'n man die is maar half. Hier heeft de mens gewonnen, de arme grond verrijkt. Hier heeft de mens met zwoegen zijn hoogste doel bereikt. Hier laat ik je los, Tim. Van hieraf moet je gaan, met vallen en opstaan. Van hieraf moet je gaan. Men mij vertelt, Tim, ik heb het ook gezien. Hoewel ik zelf geen lauren aan dit meesterwerk verdien. Ik heb het lot bezongen van de knechten en de boer. Het kerren van de boerendochter, de blikken van de hoer. De schoonheid van de morgen, het ontwaken van de stad. Ik heb dit wel bezongen, maar nooit een cent gehad. Hier laat ik je los, Tim. Van hieraf moet je gaan, met vallen en opstaan. Van hieraf moet je gaan. En maak de mortel, bouw stenen tot een huis. Smeet ankers voor het gewelf, Tim, maak deuren voor je huis. Ikzelf geef je niets mee dan lofzang voor je jeugd. De krachten in je armen, een ode aan de deugd. De liefde voor een vrouw, Tim, de oogsten van haar buik. Het winnen van de dagen, het streven naar geluk. Hier laat ik je los, Tim. Van hieraf moet je gaan, met vallen en opstaan. Van hieraf moet je gaan. Van hieraf moet je gaan.
van hieraf moet je gaan.
Het is nog maar 1:15. Van hieraf moet je gaan. Blijf nog een kwartier, Tim van Steenbergen. Als je wil, alsjeblieft. Dat was Wim de Kranen met een nummer uit 1975. Jij wilde dat graag horen. Je moet geen grote wiskundige zijn om te begrijpen waarom. Bovendien, ik heb het even opgezocht, het is een nummer van 75, jij bent van 77. Klopt. Het zou zomaar eens kunnen dat jouw ouders dat nummer gehoord hadden en geïnspireerd waren.
Dat weet ik niet. Ik denk dat ze ook vooral een praktische korte naam wilden.
Om te roepen.
Om te leren schrijven, omdat ik al een lange achternaam had.
Van familie van Rick van Steenbergen?
Nee, totaal niet. Totaal
en jouw broers en zussen, hoe heette die?
Jo van Steenbergen.
Kort.
En Filip van Steenbergen.
Dat is al te lang. Dat is al te veel. We hebben je hebt een beetje een afwijking, Tim. Vrees ik, want we hebben op 5680 een sms'je binnengekomen. Ik vind het een beetje mysterieus. Iemand die samen met jou blijkbaar zo'n 13 jaar geleden met enkele vrienden naar een verkoop is geweest. Ja, en nu komt het van skeletten.
Staat mij wel ergens bij. Ik denk dat dat kadert in het feit in de academie in het derde jaar moesten wij etnische kostuums maken. En ik had toen een Spaanse duivelkostuum, zo uit Noord-Spanje. En dat kostuum had dus een geitenhoofd, een skelet van een geit, bovenop zijn hoofd eigenlijk staan. En toen zijn we op zoek moeten gaan, waar haal je dat? En dan zijn we ergens in een soort van boerderij terechtgekomen waarin er zo van die geiten, ja, hoofden werden ontvleest. En ik kan u zeggen, dat was geen prettig zicht.
Dus toen jij naar de verkoop ging, was het nog geen skelet? En dan werd skelet
ik heb daar gemaakt? Ik heb daar wel een skelet kunnen vinden.
Ja. Heb je nog van die rare...
We komen dikwijls van die rare dingen tegen, maar dat is natuurlijk... Ja, je moet zo... Dikwijls ben je op zoek naar dingen en dan kom je in contact met mensen of dingen dat je denkt dat dit nog bestaat. Maar dat maakt het ook wel heel boeiend.
Ja. Je hebt academie gevolgd. Raad je dat een beginnend iemand die nu modeontwerper wil worden, zeg je van ga maar naar die scholing? Want vaak hoor je de grote artiesten, dat zijn vaak de ongeschoolden die geen scholing hebben gevolgd.
Ik denk dat is heel persoonlijk. Ik heb daar persoonlijk heel veel aan gehad. Ik was natuurlijk ook nog heel jong. Ik was maar 17 of zo. Ik moest 18 worden als ik begon in de academie. En dat is wel jong, omdat dat een zware opleiding is. Mm. Maar ik heb daar wel heel veel aan gehad, omdat je daar wel ook leert jezelf te blijven en leert verder stappen te zetten. Mm. En dat vind ik heel belangrijk, dat je gewoon durft gaan en durft proberen in het leven. Ja. En er zoiets van maken.
Ja. Wie was je meest inspirerende leraar?
Mijn meest inspirerende leraar was eigenlijk Hieron Pessers. Dat was eigenlijk iemand die gewoon een paar weken per jaar echt drapagetechnieken kwam geven. En die heeft mij eigenlijk echt doen ontdekken wat ik wilde doen binnen die modevormgeving. En die heeft echt laten zien en mij de techniek geleerd ook van hoe dat Dior of Balenciaga en zo werkte in de jaren 50. Ja. En daar werk ik nu nog mee. Dat is echt iets dat heel erg inspirerend is geweest.
Je doet van alles. Je hebt ook een eigen winkel. Of nog niet?
Nee,
dat
nog
de
niet.
Volgende,
nee.
Dat is een volgende stap, hè?
God, dat zit in de planning, ja. We zijn daarover aan het denken, maar dat is iets dat doe je niet zomaar direct op 1, 2, 3. Dus bij alles wat ik doe, elke stappen die ik zet, probeer ik toch goed over na te denken en te zorgen dat dat ook wel ingedekt is.
Want je hebt nu al, je zei dat straks, die corners,
ja,
die je dan in grotere zaken, ja, hebt. Is dat safer dan een eigen winkel?
Ja, natuurlijk is dat safer. Financieel pak je niet die risico's. Dus je gaat eigenlijk gewoon een soort van partnerships aan met mensen om je merk te vertegenwoordigen. Hmm. En ja, zo'n winkel vraagt natuurlijk heel veel tijd. Daar ben ik me heel erg van bewust. En voorlopig, ja, zit ik nog even heel druk met allerlei projecten die nu gaan uitkomen. Dus daar moet ik nu even rekening mee houden, maar dat is wel iets dat echt op mijn, laat ons zeggen, op mijn verlanglijstje staat.
Ons verlanglijstje had je moeten zeggen.
Ik zei mijn.
Je zei mijn, ja, dat is heel goed. Ik heb je de afgelopen 2 uur leren kennen, Tim, als iemand die vooruitkijkt, die weet waar hij mee bezig is en die plannen maakt. Ik neem aan dat er in dat hoofd van jou een aantal wilde plannetjes zitten voor de komende. En behalve die Ring des Nibelungen die je nu moet van kledij voorzien.
Ja.
Er zullen nog wel andere dingen, andere gekke ideeën in je hoofd zitten. Hè?
Goh, gekke dingen. Ik ben nu ook bezig dat ik kijk een beetje op interieur ga werken. Dus ik ben met Delta Light aan het werken om op verlichting te gaan werken. Ja. Dus het is helemaal iets anders. Het is dichter naar mijn grootvader terug toe. Zo zie je, je komt overal wel altijd ergens terug. En dan ben ik eigenlijk heel erg bezig nu ook met de collecties uit te bouwen en te zoeken naar manieren om meer in het buitenland, nieuwe markten, dus veel reizen ook. Hmm. En ik eigenlijk de komende 2 jaar, dat is natuurlijk heel, dat klinkt heel gek, maar ligt mijn agenda eigenlijk helemaal vol, zit vast. Dus dat is echt, bij ons wordt dat zo echt op voorhand ingepland.
Ik wil zeggen, als jij stapt hier straks buiten en je denkt van, oh, ik ga de rode duivels aankleden. Dat kan
past
dan
niet in de agenda.
Ah, wat jammer. grote figuren, of tenminste figuren die voor jou een icoon zijn. We hebben er zo eentje. We halen hem uit de film uit La Dolce Vita. Marcello Mastroianni die Paola ontmoet. Een meisje gespeeld door Valeria Ciangottini.
Non posso passare la mia vita a telefonare a te. Voglio lavorare in pace. Non lo so. Signorina, mi fai favore, ma mi chiude quel giubbotto. No, non te lo dico dove sono. E non so che ora torno, ma va all'inferno. Puoi stare un po' zitta con quella vocina? Eh?
Paolo, questo è rotto.
Beh, vai a prenderne un altro.
Fellini, een voorbeeld voor jou?
Ja, ik vind dat heel fascinerend, zijn beeldspraak. Ja. En het feit dat hij door heel extreme dingen maakt, maar toch heel geloofwaardig overkomt bij de kijker, vind ik heel boeiend. En is ook iets waar ik zelf echt wel naar mee bezig ben.
En een andere iconische figuur, en je hebt in de Scala gestaan, naar aanleiding van De Ring des Nibelungen, is Maria Callas natuurlijk.
Ja, dat is echt een icoon. En gewoon door het feit, een beetje ook de imperfectie soms in haar stem, dat vind ik zo boeiend. En dat leven dat daarin zit, die passie, dat is ongelooflijk. En ik heb het geluk gehad dat ik op de Maria Callas-spot op het podium van de Scala heb. Die bestaat dus, hè. De beste akoestiek. En daar heb ik dan eens opgestaan en heb ik gezegd, Brecht, trek nu eens een foto, want hier sta ik nu.
Je bent een freak.
Ja.
We gaan je bedanken voor de afgelopen 2 uur, Tim van Steenbergen, met Maria Callas. En zij zingt Casta Diva uit Norma van Bellini.
Dankjewel Tim van Steenbergen voor deze Maria Callas met Casta Diva. Morgen hebben we Karel de Gucht hier in Touché te gast. Straks is de zomergast in vandaag Jeffrey Massen. Maar eerst nieuws van 1 uur.